Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 68, het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij langs Parans woeste grond hun voortoogt, schokte de aard in het rond, de hoge hemelen dropen, de bergen rezen zelfs omhoog. Men zag dit Sinaï voor het oog van Israëls koning beven. Een milde regen zond ge, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer, om sterkt aan haar te geven. Psalm 68, het vierde vers. De schriftlezing is uit Psalm 23 en daarna uit Johannes 10, vers 22 tot 28. Johannes 10, vers 22 en 28, na Psalm 23. Na deze schriftlezing zingen we uit Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Johannes 10, vers 22 tot 28. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem. En het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: Hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gijlieden gelooft niet. Want ge zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Leiden wij ons geloof met de kerk van alle plaatsen en eeuwen, met de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heere, tot u komen wij aan de avond van deze uw dag. U brengt ons weer opnieuw samen in uw bedehuis. Als gemeente op deze uw dag. En opnieuw mogen wij gaan luisteren naar uw woord. En opnieuw mogen wij ons verenigen in gebed. Heere, we bidden u of u ook vanavond met ons wilt zijn. Met de werking van uw geest. Of u die geest en die werking niet wil onthouden aan ons. Zodat uw woord ook niet krachteloos zal zijn. We moeten voor u belijden, Heere, dat we alles hebben verbeurd en verzondigd. En dat kan een versleten uitdrukking zijn. Alles verbeurd en verzondigd. Maar Heere, als wij kennis krijgen van wat wij hebben verbeurd en van onze zonde, dan is het een bittere werkelijkheid. We hebben niet verdiend, Heere, dat u naar ons omziet. We hebben niet verdiend dat we hier staan. Dat we uw woord lezen. Dat we luisteren. Dat u ons nog verzorgt. Maar we hebben het verbeurd. In plaats daarvan, Heere, hebben we straf verdiend. Heere, wilt u geven dat we het mogen beseffen? Wilt u geven dat we de ernst van die woorden ook mogen beleven? Opdat wij ook uitgedreven zullen worden om te ontkomen aan die klem. En uitgedreven zullen worden om ons heil bij u te zoeken. Heere, wat verdrietig dat onze predikant, dominee de Butter, ook vanavond hier niet kan zijn. Hij had het zo uitgerekend, vanavond de laatste zaligspreking. Heren, u kunt in uw beleid het zo maken dat zoals wij rekenen, dat het anders uitkomt omdat u anders rekent. En zo kan het in ons leven zijn, heren, zoals we hier zijn, dat wij dingen moeten meemaken die wij niet hebben verwacht. Dat onze verwachting wordt afgesneden. Zelfs onze blijde verwachting ruw wordt afgesneden. U gaat in ons leven een weg die wij niet altijd wensen en niet willen. U geeft, Heere, dat ook wij dingen moeten meemaken in onze familie, in ons gezin, met onze kinderen, met ons werk, waarvan we moeten zeggen dat het ons tegenstaat. Maar Heere, het is uw beleid. Het is uw voorzienigheid die ook daarover gaat. We bidden u of u ons wilt geven dat wij daar op de juiste wijze mee mogen omgaan. Dat wij ons heil in uw woord zullen zoeken. Bij u zullen zoeken. Als u ook zegt in uw woord, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Heere, als we daarop mogen zien, ik zorg voor u, dan kunt u het geven dat we daarmee verder kunnen. Heere, als we onze bekommernis ook van het tijdelijke leven bij u mogen kwijtraken, dan geeft dat verlichting, En dan kunnen we rusten in uw beleid. Wij bidden u of u het ons wilt geven. Wij zijn hier met vele mensen. En zoals het spreekwoord zegt, elk huis heeft zijn kruis. En er zit veel waarheid in. Want er zijn vele dingen die ons zorg geven. Die ons bekommeren. Heere, wilt u geven dat we dan op u mogen zien. Dat we de weg naar u zullen gaan. En dat wij onze bekommernis bij u zullen kwijtraken. En in ruil daarvoor uw zorg mogen ervaren. Heere, wat is het groot als wij als schapen zo'n herder mogen hebben. Een herder die naar ons omziet. Die voor ons zorgt. Die ons verzorgt. En wat kan het dan zijn, Heere, dat wij alles verzondigen? Maar Heere, u laat degene die u eens hebt geroepen nooit meer los. Het verbond wat u hebt gesloten met uw kinderen is voor altijd en voor eeuwig. Heere, wat is dat een wonder als we dat mogen zien. We bidden u, wilt u met ons zijn in deze dienst? Als je woord zal worden gelezen, een woord, Heere, wat ook al eens eerder hier op de preekstoel door uw knecht is uitgesproken. Uw dienstknecht, Heere, die ook vandaag voor het laatst hier zou preken in actieve dienst. Wilt u het woord zegenen aan ons allen? We geven dat we daar lessen uit mogen trekken voor het heden en voor de toekomst. Ik wil bovenal geven, Heere, dat wij iets mogen leren kennen van het verzorgende werk van die goede herder. Die zorgt voor zijn schapen, die ze leidt door zijn woord om ze daarmee te vertroosten. Die ze opraapt als ze zijn gevallen en die ze niet loslaat. Heere, wilt u met ons allen zijn, ook in dit land? Wilt u onze regering wijsheid geven in alle vele problemen die er zijn, ook vandaag aan de dag? Wat is er veel wat op ons afkomt? Geef ze wat nodig is en dat ze mogen dienen voor het volk in wijsheid die ze van u ontvangen. Heere, wilt u het rijk van de Satan verbreken? Wat is er ook tegenwoordig, juist de laatste tijd, veel openlijk werk van de Satan te zien? In occultisme, in hekserij, in wat niet al. Er worden spellen meegespeeld. Heren, als er ook onder ons zijn, die daarmee belast zijn, geef dat zij zich zullen wenden om hulp. Dat ze zullen inzien dat het zo niet verder kan. Heren, wilt u ook daarin de sterkste zijn? En wilt u ons als gemeente bewaren bij uw woord? Heren, wil zo uw woord dat ook vanavond gelezen zal worden, wilt u in meekomen met uw geest? Wilt u alles schenken wat nodig is? Wilt u geven dat het tot stichting mag zijn? Heren, vergeef al onze zonden die wij hebben misdreven. En leer ons in uw wegen te wandelen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd en we zingen dan Psalm 25, vers 8 en 9. Zie op mij gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer, en sla op mijn ellendende ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet. Psalm 25, vers 8 en 9. Nadat de preek gelezen is, zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De tekst voor de preek die gelezen wordt is uit Psalm 23 en daarvan het tweede vers, het eerste gedeelte. Psalm 23, vers 2a. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. We luisteren vanavond naar een woord uit de psalm die misschien wel de meest bekende is uit het hele psalmboek. In ieder geval is Psalm 23 een van de meest geliefde psalmen. Ik ben echter ook bang dat het een van de meest misbruikte psalmen is. Een psalm die vaak te pas, maar ook vaak te onpas wordt geciteerd. Maar dat misbruik, dat er vaak van gemaakt wordt, behoeft ons er niet van te weerhouden deze psalm met een innerlijk vermaak te overdenken. Er ligt buitengewoon veel onderwijs in voor hen die door genade schapen geworden zijn. Schapen van de goede herder. Het is een psalm van David, de jongste zoon van Isaï, de Bethlehemiet. Als knaap was David al vertrouwd met schapen. Heel wat tijd heeft hij in hun nabijheid doorgebracht. En wat David vanaf zijn jeugd heeft meegemaakt met de schapen, staat hem bij het dichten van deze psalm helder voor de geest. Nu hij gaat spreken over de verhouding tussen de Heere en zijn volk. Want dat is natuurlijk het thema van deze psalm. Een thema waarvan de Heer Jezus in Johannes 10, in de gelijkenis van de goede herder en de schapen, feitelijk een nadere uitwerking gegeven heeft. David begint deze psalm met te zeggen dat de Heere zijn herder is. En dat hij er daarom zeker van is dat hij nergens gebrek aan zal hebben. Dat laatste gaat hij in het vervolg van deze psalm uitwerken. Hij gaat opsommen welke gaven de herder aan de schapen gaat geven. De eerste gave is rust in grazige weiden. Dat doet een herder inderdaad. Hij zorgt ervoor dat zijn schapen op tijd rust ontvangen en hij zorgt er ook voor dat aan de voorwaarden voor die rust wordt voldaan. Zo doet de goede herder eveneens. Hij geeft rust aan rustelozen door in hun geestelijke honger te voorzien. Heel vaak vinden we in de Bijbel het thema van de rust. Bijvoorbeeld in Matthäus 11, vers 28. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, de Heer heeft oog en zorg voor de voortgedrevenen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Jesaja 54, vers 11 en 12. Gij verdrukte door onweder voortgedrevenen, ongetroosten. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. Als de zonde en de duivel ons op de hielen zitten, dan is hij met ontferming bewogen. Hij die zelf de rustaanbrenger is, biedt rust aan. Is het geen begerenswaardige zaak om die rust te zoeken en te genieten? Voordat er echter van rust sprake kan zijn, moet er nog heel wat gebeuren. Dat is bij de schapen ook zo. Voordat een herder ze zover heeft dat ze gaan nederliggen, zijn er al heel wat dingen waar eerst aandacht aan besteed moet worden. Hier moeten met name vier dingen genoemd worden. Ten eerste, de schapen moeten bevrijd zijn van angst. Schapen zijn snel van streek. Ze zijn in de regel erg schrikachtig. Als ze rustig aan het grazen zijn, behoeft er soms maar een onbekend dier langs te rennen, of een van de schapen zelf hoeft maar soms een plotselinge beweging te maken en de hele kudde reageert en begint te rennen. Dat hangt samen met het feit dat schapen dieren zijn die nauwelijks iets hebben om zichzelf mee te verdedigen en beschermen. Het enige wat ze kunnen doen in een ogenblik van gevaar is wegrennen. U begrijpt dat zolang er gevaar is, schapen er niet toe komen om rustig te gaan liggen. Ze blijven op de been en van de conditie waar de tekst van spreekt is niets te bespeuren. Ze gaan niet rustig liggen. Zullen ze dat wel doen, dan moet de herder ervoor zorgen dat alles wat schrik kan veroorzaken weggenomen is. En nog beter is het als de herder zelf bij zijn schapen is en blijft. De aanwezigheid van de herder is voor de schapen het beste middel om die dieren gerust te stellen. Vanwege de band die er tussen hen is, zijn ze pas echt op hun gemak als hij zelf bij hen is. En pas dan durven ze onbekommerd te gaan liggen. Voorwaarde is dus dat er geen reden meer is voor vrees. Pas dit nu maar toe op de relatie die er is tussen de Heer en de zijne. Wanneer mag een kind des Heeren rust genieten? Wanneer is hij op zijn gemak? Als hij niet behoeft te vrezen. Ook zo'n schaap is angstig van nature. Wat kan het ook beginnen tegenover de vijanden? Het is zo zwak. Het kan zichzelf niet verdedigen. En dan is er vaak zoveel vrees. Vrees voor de zonde. De zondigheid, de schuld, de straf, de macht, de verontreinigingen, de gevolgen van de zonde. Het kan allemaal vrees veroorzaken. Er kan een last op het geweten worden. Dan zegt David in Psalm 38, er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonden. Wanneer wordt de ziel rustig? Als deze vrees voor de zonde wordt weggenomen. Maar hoe kan die worden weggenomen? Als de Heer het bloed van de Heer Jezus Christus gaat openbaren. En als hij ons laat weten dat er in dat bloed vrijspraak en vergeving is. En als hij dan door zijn geest in onze harten een waar geloof ontsteekt, waardoor we tot dat bloed de toevlucht leren nemen en erachter mogen schuilen. Er is ook vrees voor de wet. De wet eist volmaakte gehoorzaamheid, maar wat brengen we daarvan terecht? Oh, we komen zoveel tekort en de wet blijft maar eisen. Betaal mij wat geschuldigd zijt. Ja, de wet gaat ook nog dreigen. En we gaan vrezen voor de wet en vooral voor de veroordeling van de wet. De Heere zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als deze dingen geestelijke werkelijkheden voor ons worden, is het net als met een vluchteling die door de bloedwreker op de hielen gezeten wordt. Met angst in zijn ziel haast hij zich om in de vrijstad aan te komen. Pas daar is hij veilig. Verder is er vrees voor Satan. Wat kan ook hij benauwen met zijn influisteringen en verwijten en beschuldigingen? Soms zelfs met de godslasterlijke gedachten die hij naar binnen werpt. Wat kan hij de ziel beangstigen? Ook voor bepaalde eigenschappen van God kan een mens bevreesd zijn. Voor Gods heiligheid en gerechtigheid onder andere. Wat kan het ons ook verschrikken als we beseffen dat de Heere alwetend en alomtegenwoordig is. En dat we niets voor hem kunnen verbergen. Ja, dat hij ook op geen enkele manier de schuldige onschuldig zal houden. vrees ook voor de dood, het graf, het oordeel, de hel. Vrees dat we, als we gaan slapen, misschien bij het ontwaken onze ogen zullen opslaan in de buitenste duisternis. Zo zijn er wat oorzaken van vrees. Vrees als we letten op het verleden, vrees als we op het heden letten, vrees ook als we naar de toekomst, aan de toekomst denken. Vrees van rondom aan alle kanten. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Kan een mens dan rustig zijn? Kan het schaap dan rustig neerliggen? Nee, dan moeten de oorzaken van vrees en verschrikking worden weggenomen. Het beste middel om de schapen van die vrees te verlossen is als de herder zelf aanwezig is in het midden van de kudde. Als hij dicht bij de schapen komt en zo maakt dat ze hem kunnen zien en dat ze zijn gunst ervaren en zijn stem horen. Ja, de persoon van de herder is het antwoord op al hun onrust. Als hij door zijn aanwezigheid tot hen zegt, vrees niet, ik ben het. Wat gaat daar een rust van uit? Denk maar aan de discipelen die tijdens de stormnacht op het meer waren. Wat waren ze benauwd toen de dood hen voor ogen stond? En wanneer werden ze rustig? Toen Jezus zelf kwam. Want toen hij kwam, bracht hij alles mee om hen gerust te stellen. Kent u daar iets van? Weet u van deze ervaringen? Dat de Heere door zijn woord tot de ziel spreekt en alle onrust wegneemt? Dan is de eerste conditie geschapen voor het schaap om zich rustig neer te leggen. Het tweede. Er moeten geen conflicten zijn tussen de schapen onderling. Schapen rusten ook niet als er onrust in de kudde is. Vooral niet als die onrust veroorzaakt is door het gedrag van sommige dieren uit de kudde. Dat gebeurt echter nogal eens. Er zijn lastige schapen bij. Schapen die andere dieren verdringen. Die tegen ze aanlopen en ze opjagen. En dan zijn met name de zwakkere schapen de dupe. Ze moeten het steeds weer tegen de sterke afleggen. In de Bijbel wordt ons dit gedrag van de schapen beschreven in Ezechiël 34. Met name in de versen 18 en 21. Daar lezen we van dat verdringen waardoor het leven van de zwakke schapen onmogelijk gemaakt wordt. Als die sterke schapen een zin krijgen, kunnen de zwakkere geen eten en drinken meer bemachtigen. Die zijn dan helemaal uitgestoten. Het is duidelijk dat de herder aan die toestand van onrust eerst een eind moet maken, wil de kudde tot rust komen en rustig gaan neerliggen. Hoe doet hij dat? Door, zoals Ezechiël 34 zegt, recht te doen tussen de zwakken en de sterken. Hij gaat ze uit elkaar halen, zodat ze elkaar niet meer kunnen hinderen. Vaak is het alleen al voldoende als de herder zelf verschijnt. Dat is vaak al genoeg om rust in de kudde te brengen. Alleen de komst van de herder. In Gods kudde zijn ook vaak conflicten. Er is oneenigheid tussen het ene schaap en het andere. Gods kinderen zijn niet zo gemakkelijk voor elkaar. De een kan de ander soms niet goed verdragen. De ander denkt zich te kunnen verheffen boven de een. Het de een de ander uitnemender achter dan zichzelf komt niet zo heel vaak voor. Er is vaak een elkaar bijten en vereten. We willen allemaal een beetje meer zijn dan de ander. Ach, wat is er een onverdraagzaamheid. En wat zijn we vaak hard voor elkaar. Wat vertonen de schapen vaak weinig het beeld van de herder. En dat terwijl de Heere nog wel zo nadrukkelijk zegt in zijn woord, Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Maar door al die oneenigheden en twistingen is er vaak maar weinig rust en weinig genieten van de gunst van God. Er is geen vrede en harmonie. Wel zijn er veel dingen die storend werken en die ons verre verwijderd houden van het ideaal. Onrust, oneenigheid, tweedracht in een gemeente zijn dan ook altijd een belemmering voor een gezond geestelijk leven. Wat lijden veel gemeenten hieraan? En wat is mede daardoor ook het peil van het geestelijk leven van Gods kinderen vaak laag? Wat is er weinig de beoefening van de verborgen omgang met God? Wat staat ons gebrek aan hartelijke liefde onderling ons in de weg? Wat zal er dan moeten gebeuren? De Heere moet komen. Ja, als dat gebeurt, is het afgelopen met de twisten. Als we weer eens mogen inzien wat een wonder het is dat Hij op ons wilde neerzien. Als we er enig besef van hebben dat wij zelf niet deugen en dat de Heere ons toch genadig wilde zijn. Hebben we het dan nog zo druk over de ander, of hebben we dan onze handen vol aan onszelf? Kunnen we nog uit de hoogte op een ander neerzien, als we zelf in het stof gebogen liggen? Is het geen grote troost dat de Heere zegt dat Hij zelf met name naar die zwakke, verstoten schapen gaat vragen, zoals Ezechiël 34 duidelijk maakt? Nee, ze zullen niet omkomen. Dat zou de herder nooit toestaan. Daarom vangt Hij hen op in hun ellende. Met name die zwakke schapen ondervinden dat de herder een goede herder is. En zo, door zijn aanwezigheid en werk in de kudde, neemt Hij ook deze hindernis voor de rust weg. Zo komt er rust in de kudde en ruimte voor de schapen om neer te liggen. Ten derde, de schapen moeten geen last hebben van allerlei ongedierte. Als de schapen geplaagd worden door vliegen, kunnen ze niet rustig liggen. Ook niet als ze last hebben van teken of andere parasieten die zich in hun vacht genesteld hebben en de schapen beginnen te plagen. Dan staan ze op, stampen met de hoeven, schudden met hun koppen en zijn een en al onrust. De herder moet dan allerlei middelen gebruiken om de schapen van deze plaaggeesten te verlossen. Eerder komt er geen rust in die dieren. Later in de psalm komt David hier nog een keer op terug. Als hij zegt: Gij maakt mijn hoofd vet met olie. In zulke gevallen heeft het schaap inderdaad olie nodig om daarmee gezalfd te worden. Daardoor worden de wonden die ontstaan zijn verzacht en zo wordt de plaag weggenomen. In geestelijk opzicht is het niet anders. Wat zijn er vliegen en parasieten? Wat kan de ziel geplaagd worden door wat in geestelijk opzicht als ongedierte beschouwd kan worden? De wereld kan tot ons komen in allerlei vermommingen. Allerlei wereldse invloeden kruipen het hart binnen. En zo neemt Satan bezit van ons hart. Dat wil niet zeggen dat we daar gelukkig mee zijn. Integendeel, er komt onrust. We zijn niet op ons gemak, maar ondertussen is de plaag er. We kunnen ook denken aan verzoekingen en twijfelingen. Het kan zelfs zo zijn dat de parasiet van de twijfel aan de waarachtigheid van Gods woord binnendringt. Of de parasiet van de vrees dat we de onvergeeflijke zonde gedaan hebben. Of de teek van de vrees dat de Heere niet van ons weten wil. Sommigen worden geplaagd met de verzoeking om maar een eind aan hun leven te maken. Ja, we kunnen ook moe worden van onszelf. Als we onszelf keer op keer tegenvallen en ontdekken dat we zulke ellendige mensen zijn, die niet anders kunnen doen dan het verknoeien, dan kunnen we onszelf tot een last worden. En de rust is in al die gevallen ver te zoeken. Wat moet er gebeuren? Ook deze hindernis moet verwijderd worden. Hoe doet de herder dat? Zoals ons verderop in de psalm gezegd wordt, moet de herder de olie toedienen. Olie die het symbool is voor de Heilige Geest. Hij is voor Christus schapen als de olie, die geneest, reinigt, heiligt, vertroost. De Geest brengt verlichting en herstel. Hij verlost van het ongedierte, van die parasieten, van die plagen en verschrikkingen. Hij sterkt de ziel. Hij geeft zich op het volkomen werk van Christus. Hij laat de ziel weten dat alles wat plaagt overwonnen is. En als die dingen door Gods genadewerk ons duidelijk beginnen te worden, komt er weer rust. Dan wordt de pijn van de verwondingen die we hebben opgelopen verzacht. Dan gaat het weer leven voor ons dat God goed en genadig is en dat in Christus een volkomen zaligheid is, waaruit we mogen ontvangen ook genade voor genade. En zo wordt ook aan deze voorwaarden voldaan, waardoor het schaap rustig kan neerliggen. Maar er is nog een voorwaarde, de vierde. De schapen moeten niet hongerig of dorstig zijn. Schapen die hongerig of dorstig zijn, kunnen voortdurend in beweging zijn voor de beweging om toch maar ergens te vinden wat hun lichaam vraagt. Zolang ze niet genoeg gegeten en gedronken hebben, blijven ze onrustig heen en weer lopen. Pas als de dieren verzadigd zijn, komen ze ertoe rustig te gaan liggen. Hierbij moeten we wel bedenken dat de landen in het oosten, en daarheen verplaatst ons Psalm 23 immers, niet zo rijk zijn aan goede weidegronden. Zeker niet als wij met onze maatstaven meten. Wij zijn gewend aan groene weiden waar de schapen links en rechts en overal gras kunnen vinden. Dat is in het oosten niet zo. Droog is de grond daar en de begroeiing is vaak armelijk en spaarzamelijk. Er zijn maar heel weinig grazige weiden. De schapen moeten vaak goed zoeken om gras te vinden of iets anders dat eetbaar is. Of beter gezegd, de herder moet goed zoeken om goede weidegrond voor de schapen te vinden. Maar volgens Psalm 23 vindt de herder zulke grond. Dat kan niet anders betekenen dan dat hij er zelf voor zorgt. En dat kost hem heel wat inspanning. Hij heeft er heel wat tijd en energie in gestoken om een stuk grond te herscheppen in goede weidegrond. Rotsen en stenen heeft hij moeten verwijderen. Het onkruid heeft hij moeten wegnemen. Hij heeft diep moeten ploegen en nauwgezet de grond gereed moeten maken. Nadat hij het graszaad erin gezaaid had, heeft hij die grond voortdurend moeten bevloeien. Kortom, het heeft hem heel wat inspanning gekost. Maar het resultaat is er dan ook naar. Er is nu een grazige weide ontstaan. Op gelijke wijze heeft de Heer Jezus er heel veel werk voor moeten doen om voor zijn schapen goede grond beschikbaar te maken. In deze wereld is geen gras te vinden. Maar de Heere gaf zijn woord. En in dat woord vindt de geestelijk hongerige ziel eten en drinken. Dat woord is de spijze der ziel. Maar wat een werk was er verbonden aan het ontstand brengen van dat woord. Denk daarbij ook aan het levende woord. Het woord dat vlees werd. Heeft de Heer Jezus zichzelf niet genoemd het brood des levens? Maar hoe is hij dat? Dat bracht met zich mee dat hij zich tot in de dood heeft moeten overgeven. Zijn lichaam moest worden verbroken en zijn bloed moest worden vergoten. Alleen zo kunnen hongerige zielen gespijzigd worden. Welnu, van dat vlees geworden woord spreekt het schrift geworden woord. En daar getuigt de prediking van. Dat woord en de prediking ervan is dan tegelijk de grazige weide waar de Heere zijn schapen wil laten weiden. Op die weide moet het schaap dan ook terechtkomen. Oh, wat is het daar goed? Als de Heere zijn dierbaar woord toepast aan het hart en hij doet beleven, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. En als we ons zo hebben mogen te goed doen aan dat hemelse voedsel, en als de ziel verkwikt is met deze spijze, komen we ertoe neder te liggen in de grazige weide. Dan is ook aan die voorwaarde voldaan. Er kan de ziel rust genieten. Wat genieten ze dan? Rust. Dat heeft het schaap hard nodig. Vaak waren de zwerftochten vermoeiend. Door allerlei moeilijk begaanbare terrein moesten de schapen verder. Vanzelfsprekend is het dan nodig dat er een moment komt dat ze kunnen rusten. Daar zorgt de herder dan ook voor. Een goede herder draaft zijn schapen toch niet af. Integendeel, hij houdt trouwens rekening met de zwaksten en de kleinste onder zijn schapen. Zoals Jacob eens tegen Esau zei, die hem een aantal soldaten aanbood voor zijn bescherming. Jacob zei dat de aanwezigheid van die soldaten de kudde niet ten goede zou komen. Want die soldaten zouden onwillekeurig toch te veel haast maken en de kudde zou de rust kwijt zijn. Verder trekken met een kudde is nu eenmaal geen haastwerk. Zo geeft ook de Heere zijn schapen rust. Rust op hun zwerftocht. Rust. Ja, waarvan? Wat voor rust? Rust in God. Rust in hun geweten. Rust van de strijd. Rust in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Rust die een voorsmaak is van de eeuwige rust. Kennen we daar wat van? Of wordt ons leven nog gekenmerkt door onrust? We jagen van alles na in ons leven. We zijn overal druk mee. En zo gaat onze kostbare levenstijd voorbij. Totdat alles voorbij is. En we niets meer over hebben. Zie toch eens wat nu echt nodig is. Wat van werkelijke waarde is. Laat u niets wijsmaken door de verleider. Houd u niet op de been met surrogaat. Trouwens, bent u een schaap? Hoe u dat kunt weten, dat heeft de goede herder gezegd. Hij noemt de kenmerken van zijn schapen. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. Johannes 10, vers 27. Ze horen en zij volgen. Hun oren staan voor hem open. Roept hij hen, dan komen ze. Gewillig. er is herkenning. Als een ander hen roept, komen ze niet. Dan is er geen herkenning. En behalve horen is er ook volgen. De band aan de herder doet hen volgen. Gaat hij een bepaalde kant uit, dan gaan ze achter hem aan. Gaat hij door de diepte, dan mogen ze een ogenblik aarzelen, maar ze volgen toch. Bevend soms en beangst, maar ze volgen. Ze kunnen niet anders, vanwege de band aan de herder. Als u deze dingen hoort, mag u dan zeggen dat u ook een schaap bent? Van nature is niemand dat. Van nature zijn we bokken. En voor bokken is er geen toekomst. Zij komen straks om. Dat is wat. Laat het er toch niet op aankomen dat u straks uit de mond van de hemelse rechter te horen zult krijgen. Wat hij tot alle bokken zeggen zal. Ga weg van mij. Zoek toch een schaap van Christus kudde te worden. En als we door genade bij die kudde mogen behoren, zoek dan toch veel contact met de herder. Zoek het voedsel dat hij bereidt. Zoek de rust die hij schenkt en die u zo nodig hebt. Rust van de zonden. Rust in God. Wees vooral niet tevreden met een valse rust. Een rust die u ontleent aan uiterlijke voorrechten, of een rust die u zich inbeeldt. Er zijn helaas vele mensen die met zo'n rust tevreden zijn. Ze zijn er vast van overtuigd dat ze schapen zijn. Van hun jeugd af aan is hen al voorgehouden dat ze bij de kudde horen. Waarom zouden ze er dan aan twijfelen? En ze voelen zich er nog goed bij ook. Maar hoe groot we de voorrechten die God ons gegeven heeft ook mogen schatten, die voorrechten kunnen ons niet redden. De Joden hadden ook vele voorrechten, maar toch zei Jezus tegen hen: maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Het gaat om het echte. Het gaat tenslotte altijd weer om de herder zelf. Hij alleen kan redden. De goede herder, die zijn leven voor de schapen gesteld heeft. Rust niet voordat u hem kent en in hem gevonden wordt. Amen.
Thank you.
Heere, we mogen weer opnieuw tot u komen. U hebt ons uw woord voorgehouden. Een woord dat sprak van de schapen en van de goede herder. En wat een rijk woord was het, Heere. Niet zozeer van die schapen, die zo vaak die onrust in zich hebben. Waar zo vaak iets voordoet, waardoor die rust niet gevonden wordt. Maar wat een rijk woord als er ook in uitkwam. Dat als u er komt, als u er bent, als u gezien wordt, dat dan de rust weer terugkomt. Mogen we daarom bidden, Heere, dat dat ons alle deel mag zijn. Te zien op u, zodat alle onrust weggaat. Zodat we rust kunnen vinden van onze zonde, van onze onreinheid, van onze onheiligheid. Heere, dat dat woord, dat ook zo vaak vanaf deze kansel gepredikt is, en waarin ook onze herder en leraar ons is voorgegaan, om ons te leiden door die grazige weiden van het woord. Heere, geef dat dat ook bekroond mag zijn met uw zegen. Dat het erop mocht uitlopen dat we op u gaan zien. Heere, wat zou dat rijk zijn als u dan overblijft. Als die grote rustaanbrenger in ons leven. Heere, wees met ons, ook nu we weer uit elkaar gaan, en ieder naar zijn huis, en ieder naar zijn omstandigheden. We mochten even rustig in uw huis zijn, om uw woord te horen. Geef dat het mee mag gaan, en dat het ook effect zal hebben in wat we doen en laten. In ons denken en in ons handelen. Dat we aldoor maar mogen beseffen, dat als we u niet zien, dat er ook geen rust zal zijn en zal komen. Heere, wees met ons ook in deze week die begonnen is. Wil met ons zijn in onze arbeid. Geef ons ook daarvoor de kracht en de wijsheid. Ook in deze moeilijke tijden, waarin het alles achteruit loopt, wilt u naar ons omzien en ons helpen en bekwamen. En ook als we niet meer hoeven te werken, ach Heere, wilt u in alle omstandigheden met ons zijn. U kent in ieder van ons. Ook als er moeilijkheden zijn. Heere, wil geven dat we ook daarvoor, die rust daarvan, bij u mogen zoeken. Maar ook bij u zullen vinden. Breng ons ook vrijdagavond weer bijeen, Heere. Als we dan in een avond van afscheid nemen, weer bij elkaar mogen komen, geef ons dan een goede avond. En wil ook geven dat onze predikant er dan ook bij mag zijn. Heere, vergeef al onze zonden die ook in deze dienst aanwezig waren. Niet alles was naar de reinheid van uw heiligdom. Wilt u verzoening doen en wil ons in ons wonen en werken met uw geest. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen nu tenslotte uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 88. Thank you. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.